Wij, dat zult u ongetwijfeld weten, en ook voorbeelden van, wij hebben van die signalen die we kunnen geven. Als je dit doet, je hebt op de Olympische Spelen kunnen zien, dat betekent time-out. En als er eentje zo staat, nou, Erika hebben we vaak zo gezien. U weet, Erika omarmen, dat doe je met elkaar. Als je zo staat, dat betekent dat ze het goed gedaan hebben. En als je in het verkeer nog eens elkaar een signaaltje geeft en je doet zo, dan betekent dat het allemaal top is en voor elkaar is. Je kunt ook nog een andere vinger gebruiken en dat betekent heel wat anders. Helemaal duidelijk. Heeft geen tekst daaronder nodig, dat weten we. Wat zou de Heer Jezus nou geschreven hebben daar in dat zand? Een beetje raar komen die farizeeërs. En dan gaat hij een beetje zitten schrijven in dat zand. Wat zou hij nou geschreven hebben? Nou, het volgende. Als de Heer Jezus iets gevraagd wordt, lees maar na, dan zegt hij nooit, ik vind, ik denk, of naar mijn mening. Wat zegt hij dan altijd? Dan zegt hij, er staat geschreven. Of in vragende vorm, staat er niet geschreven dat? Dus in zijn beantwoording verwijst de Heer Jezus altijd naar de schriften. En dat is precies wat hij hier nou niet in woord, maar in gebaar doet. Want die fariseeërs die komen daar aangelopen met een vrouw die overspel gepleegd heeft. Haha, wet van Mozes in de hand, stelletje leugenaars. En die citeren ze niet, die wet, op een geheel eigen manier. En de reactie van de Heer Jezus daarop is, er staat geschreven. Dan moet er al een lampje bij die farizeeërs en schriftgeleerden gaan branden. Dat teken van de Heer, er staat geschreven. Tot twee keer toe verwijst hij daarna in gebaar. En nog volharden ze. Wat doen ze? Waar hebben we het eigenlijk hier over? Mensen denken wel eens, dat ook wel eens een keer verkondigd, dat ja, de wet, weet je wel, die vervelende wet van het Oude Testament, een rechtvaardig God, oordelend God, dat is allemaal heel moeilijk. En dan komt de Heer Jezus, ja, dat is liefde, toch? Dat is heel wat anders. En de Heer Jezus, kijk maar hier in de Bijbel, die doet een beetje zo naar die wet, zo van, nou ja, die zonde is zonde, die gooit de eerste steen, de liefde. Wet moet je niet zo nauw nemen, joh. Ik ben het toch. Helemaal niet. De Heer Jezus doet exact, precies tot op de laatste punt en komma wat in de wet staat. Hij wijkt er geen millimeter van af. Hij die de wet zelf met zijn lijf zelfs vervuld heeft, hij is eraan dood gegaan. Hij die de enige is die het gezag heeft om de wet tot in zijn uiterste uit te leggen. Hij handelt hier precies volgens de wet. Exact. En we zullen er eens naar kijken, want dan kom je tot de ontdekking dat die wet helemaal niet zo verschrikkelijk is. Maar dat die wet even vol is van liefde van de Heer Jezus als dat hij zelf is. Dat is even wedden. Want we hebben vaak de neiging om de wet te gebruiken in de zin van oordelen. Ha, kijk eens, fout! Maar is het wel zo bijbels? Nou, dus kijken. Het begint deze geschiedenis al met een fout. Als de fariseeën verwijzen naar de wet, u hebt het met mij meegelezen, er staat in de wet dat de man en de vrouw zullen worden gestenigd. Alle twee. Dus niet, zoals we zojuist lazen en wat de fariseeën schrijven, dat de wet stelt dat zulke vrouwen, wat zulke vrouwen? Zulke vrouwen moeten worden gestenigd, dat zult u nergens vinden. Dat was dus heel gemeen. Denk erom, zo werkt de boze, hè? We zien het al in het paradijs, als Eva daar loopt en ze verleid wordt door die slang, dan begint die slang, is het niet zo dat God gezegd heeft dat? Nee, het is niet zo. Het lijkt het. Maar het is net een beetje verdraaid. Het is een halve waarheid, waardoor het een absolute leugen wordt. Iets waar we allemaal voor op moeten passen hoor. Ook als we naar de Bijbel verwijzen, dat we het wel in zijn geheel doen, niet een stukje. Hoe zat dat dan met die wet? Nou, dat zat als volgt. Als iemand de wet had overtreden, dan moesten er twee getuigen zijn. En die twee getuigen mochten niet met elkaar overlegd hebben. Absoluut gescheiden. En die twee getuigen, die legden dan hun getuigenis onafhankelijk van elkaar af voor het Sanhedrin. De fariseeën en de schriftgeleerden. En er mocht maar door één persoon worden aangeklaagd. Wie had het recht om aan te klagen? Dat was de benadeelde. Voor de rest niemand. Wij zijn gewend in ons rechtssysteem, daar hebben we een openbare aanklager. Zegt de Bijbel, nee. Niks openbare aanklager. Er is maar één die het recht heeft om aan te klagen. Dat is de benadeelde. Waar is in die geschiedenis van deze vrouw de benadeelde? Die is er niet. Waar zijn die twee getuigen? Zeker als je de grondtekst leest, is het zeer de vraag of die fariseeën en schriftgeleerden dit ook zo daadwerkelijk hebben gezien met hun oogjes. Dat is meer verondersteld. Dus die fariseeën en die schriftgeleerden die voldoen helemaal niet aan de wet in geen één opzicht. En we hebben gelezen, wat gebeurt er met mensen die zich niet aan de wet houden en iemand veroordeeld willen hebben? Het oordeel wat zij verwachten, wat ze eisen, zal op hunzelf terugslaan. Dat staat in de wet. Hebben we gelezen. Dus het werd wel link voor die fariseeërs. Want het zou betekenen dat niet die vrouw, maar zij gestenigd moesten worden. Begrijpt u waarom ze afdropen? Het werd gevaarlijk. En de mensen eromheen, die kenden dit, want wekelijks werd de wet gedoseerd in de tempel. Was geen nieuwtje of zo. Was bekend. Dus het was wel verstandig om maar weg te wezen. Er staat nog meer over de wet en over de aanklacht daarvan. Alleen de benadeelde mocht aanklagen. Als er dus geen benadeelde was, is er geen aanklacht. Vervolgens was het verboden, om een pleidooi te houden voor een straf. Het enige betoog wat gevoerd mocht worden is een pleidooi ten gunste van de beschuldigde. Ten gunste van de beschuldigde. En waarom? Schrijven de rabbijnen. Om daarmee te voorkomen, naar de wet des Heren, dat de rechter beïnvloed zou worden en wel eens tot haat kon vervallen, en dat hem dat zou beïnvloeden als het ging over de bestraffing. Dus als er een zaak was voor het Sanhedrin, mocht er alleen gesproken worden ten gunste van de aangeklaagde. En de benadeelde mocht de aanklacht doen. Moet u eens even aan denken hoe dat bij de Heer Jezus is gegaan in die zaak. Wetteloos. Wetteloos. Op die manier werkte de wet. En dan zie je dus dat er een oneindige liefde in zit, want het was bijna onmogelijk om iemand te veroordelen. Je leest ook nooit in de Bijbel dat er dus in die zin iemand is gestenigd in het Oude Testament. Naar die wet. Stefanus later. Want hij zou de wet van Mozes vertreden hebben. Laten we even rusten. Het was bijna ondoenlijk om die wet uit te voeren. In de rabbijnse literatuur, dus dat was over dat Sanhedrin, lezen we dat in een periode van 7 jaar, als een Sanhedrin in dus een periode van 7 jaar iemand heeft veroordeeld, ter dood gebracht, dan is dat een destructief Sanhedrin. Eentje in de 7 jaar. En als je 1 keer in de 7 maal 70 jaar iemand ter dood gebracht hebt, zegt de rabbijn Gamaliel, dan zou daarmee het Sanhedrin aan de lijst van moordenaars hebben toegevoegd. Dat luistert nou. Dat betekent dat, wat is de wet eigenlijk? De wet laat zien wat zonde is. En wat zegt hij als gevolg op de zonde? Staat de doodstraf. Die hebben we allemaal. Wat is het gevolg van onze zondeval? Dat wij ongehoorzaam zijn. Dat wij zullen sterven. Staat in de Bijbel. Dus laat niemand zich verheffen boven wie dan ook. Want wij hebben allemaal de doodstraf gekregen. Naar de wet des Heren. Alleen als het gaat om het uitvoeren door mensen, dan zet de Heer er een hek in. Dan wordt het bijna onmogelijk. En ga maar na. Waar leest u in de Bijbel dat er een oog is uitgestoken omdat iemand een vrouw begeerd heeft? Ergens. Hoeveel ogen zouden er hier uitgestoken zijn? Wees eens eerlijk. Dominee in kluis. Misschien stond hij hier wel blind voor hun neus. Dominees zijn niet heilig hoor. Ja, wel heilig in de zin van geheiligd, net als u allemaal. Laten we alsjeblieft niet menen dat we beter zijn. Wie heeft er een hand afgehakt in de Bijbel omdat hij gestolen had? Dat zal u niet vinden. Hoeveel handjes zouden hier vallen? Dan nemen we even de fiscus mee. Beetje creatief boekhouden en zo. Kijk, moet je luisteren. We moeten eerlijk zijn, maar de fiscus is onze gezamenlijke vijand. Dus dat mag, toch? En ja, een maandag ziet er heel anders uit dan een zondag. Vind je niet? Toch heel anders? Hoeveel handjes zouden er vallen? In de Bijbel gebeurt het niet. Waarom nou niet? Je ziet hier, gemeente, iets schitterends opduiken. Iets schitterends. Ik begin nog even weer terug. U weet het Oude Testament. Komt de Satan voor de troon des Heren aanklagen? Aanklagen? Hij heeft het recht niet, want hij is niet de benadeelde. Wat doet de Heere God dan? Die stuurt hem weg. Die zegt, ga weg, Satan. Er is de eentje die verschijnt voor het gerecht als wij voor de Heere God staan. En wat doet hij? Onze middelaar, onze verlosser, onze zaligmaker, de Heere Jezus. Die pleit. Die pleit voor u. Die staat niet te beschuldigen. Ziet u, naar de wet des Heren. Er mag alleen gepleit worden. Snapt u nou waarom de Heer een middelaar is? Pleitbezorgen. Naar de wet des Heren. Wat een rust, hè? Wat een liefde. En op al die overtredingen, ik heb er maar een stelletje genoemd, staat de doodstraf. En de Heer Jezus neemt die doodstraf op zich. Hij haalt de angel eruit. Want de doodstraf staat op zondigen. En dat is je doel missen. Dat hebben we met z'n allen gedaan. En dat doen we nog dagelijks. Ik heb een pijnlijk artikeltje gelezen uit de wet. Weet u wel, over die mannen die met mannen samen gaan. Zo zeggen we dat vanaf de preekstoel. En dan snapt iedereen waar het over gaat. Wat staat er in de Bijbel? Wie is de benadeelde? Wat lastig. Wat stil. Nee, ik weet ook wel dat dingen die. Dat de bedoeling van de Heer niet was. Nee. Maar dat geldt met alles. Het was niet de bedoeling van de Heer, staat in de Bijbel, dat de mens zou sterven. Nee, maar hij doet het wel. Het was niet de bedoeling dat het bij mij allemaal wat dunnetjes werd bovenop. Nee, maar het gebeurt wel. Een onnozel voorbeeld. Maar de bedoeling was dat hij een hele hoop haar stond, want dat gaf bescherming. En het was niet de bedoeling dat de mensen op een gegeven moment zou zeggen, oh, die wizé die wordt wel oud, hè. Hij wordt helemaal gebogen, hoe wordt die man oud? Het was helemaal niet de bedoeling van de Heere God dat ik oud werd. Maar dat ik eeuwig zou leven, dat was de bedoeling. En die kans heb ik gemist. En daar staat de doodstraf op. Het is dan helemaal eerlijk als ze dan zo eens een wetsartikeltje pakken. Ah, kijk eens, die doet dat. Doodstraf, zegt de Bijbel. Helemaal niet. Helemaal niet. Dat oordeel ligt ons wel, over het algemeen. Terwijl de Bijbel dat in alle toonaarden verbiedt. U mag dat niet, ik ook niet. Zelfs de Heer Jezus zegt, mij komt het oordeel toe, dat komt aan mijn Vader toe. Hij alleen. Nou, denken wij, dat kan wel zo wezen, maar we helpen de Heer wel even een beetje hoor. Dit, ja toch. Als je hierover nadenkt, gemeente, dan wordt er een gelijkenis zo schoon en mooi. Weet u welke? Die van dat gewas wat opgroeit en gelijktijdig groeit ook het onkruid op. Dat kent u wel, hè? En dan heb je nu wel aan het werk. Hup, even het onkruid weghalen. Het zijn net mensen, het zijn net u en ik. Weg met dat kwaad, want dan zijn we bang voor. Het is allemaal verkeerd natuurlijk. En we, hè, normen en waarden. Hoe waardevol ook, met de flauwekul hoor, die normen en waarden. Komt u echt niet mee tot de Heer. Echt niet. Wat zegt de Heer Jezus nou? Die zegt, nee, blijf nou alsjeblieft af met je vingers. Want stel nou eens dat je met dat kwaad weghalen één goede wegneemt. Dat kan toch niet zo zijn? Ziet u? Het is niet aan ons om het kwaad uit te trekken. Vertrouwt u eigenlijk wel op de Heer? Of vertrouwt u op uw eigen rechtssysteem, ons rechtssysteem, en hoe wij vinden dat we ons moeten beschermen tegen het kwade? Oh ja? Wordt het minder? Door ons rechtssysteem? Kunt u één voorbeeld noemen dat ons rechtssysteem iemand tot de Heer Jezus heeft gebracht? Het leidt tot niks. Schijnveiligheid. En we hebben het idee alsof we daarmee het kwaad een beetje beteugelen. En we accepteren dat, ja, waar gewerkt wordt vallen spaanders. Dan is er eens een keer een doodstraf die achteraf onterecht blijkt te zijn. Dan zit er iemand onterecht 20 jaar in de gevangenis. Ja, dat is nou eenmaal all in the game. Dat is bij de Heer Jezus niet zo, hoor. Die zegt, blijf er nou af, het oordeel is niet aan jullie. Het is zelfs niet aan mij, het is aan de Vader in de hemel. En daarover is geschreven, want de Heer God zegt, mij komt de wraak toe. Jullie niet. Ik ook niet. Ik zeg de Heer en niemand anders. Ziet u wat een gigantische bescherming die wet des Heren biedt aan de schuldige? Hij verdoezelt niet, zegt gewoon dat is zonde, daar staat de doodstraf op, zoals op alles, ik heb het al gezegd. Hij verdoezelt niks. Maar zegt vervolgens de Heer, je blijft met je vingers af. Ik leg daar een aantal drempels in. Zodat als het dan in uiterste moet gebeuren, dan moet het volgens de lijn naar de wet des Heren. Dat staat. Nou, probeer dan nog maar zijn zaak rond te krijgen. Ja, maar wordt dan niet het kwaad onbeteugelbaar en zo? Nou, opmerking, eerst nog één opmerking vooraf. Misschien toch wel aardig om dat nog even te noemen. Als u dus, u volgt vast wel eens een keer op televisie zo'n Amerikaanse serie, weet je wel. Dat gaat dan over een advocaat en zo, en dan moeten ze een jury beïnvloeden. En een beetje haat erin en zo. Dus, u kent het wel, een beetje commotie maken. Een beetje dealen en zo, want ja, moet toch... Ziet u hoe goddeloos dat is naar de wet des Heren? Het is emotie-tv, maar dat doen ze dan daar in een rechtszaal. Het is zo fout. De wet veroordeelt dat aan alle kanten. Deze tijd van verkiezingen word ik en u ook bijna plat gegooid als je ernaar kijkt met het God bless you. Maar wat moet God nou eigenlijk blessen daar in Amerika? Denk daar eens over na. De vrijheidsdefinitie, bepaald door geld, waar geen natuurlijk recht is op gezondheidszorg. Niemand heeft recht op gezondheid, maar wel recht op gezondheidszorg. Rechtssysteem, wat Gods wet met voeten treedt. Het gaat niet over politiek. En natuurlijk, ik weet best heel veel goede dingen, het gaat ook niet om katten lelijk te doen. Maar denk er eens over na. Want we hebben allemaal in de mens zo'n gouden neiging. Oh, dus naar de Heren. Oh ja, is het wel naar de Heren. Heb je er wel over nagedacht? Want nou even het vervolgstapje. En ik zeg er met nadruk bij. Ik heb steeds uit de Bijbel gesproken. Dit staat niet in de Bijbel. Even goed onthouden. Dit staat niet in de Bijbel. Dus het kan aan alle kanten fout zijn. Het staat niet in de Bijbel. Maar een meedenkertje. Want er zijn wel teksten die daarna verwijzen. Zou het wel eens niet zo kunnen zijn dat wij met onze inzet om dat kwaad uit te roeien en te veroordelen, hè, want we moeten toch een rechtvaardige samenleving hebben, dus wij maar aan de gang, dat we daarmee God op een verschrikkelijke manier mee voor de voeten lopen. Je hoort wel eens mensen zeggen, wat duurt dat toch lang, hè? Wanneer komt de Heer weder? Ja, misschien als we eens ophouden met de Heer voor de voeten te lopen. Want stel nou eens dat we dat niet deden. En dat we in gevolge de Heer Jezus zeiden, nou laat maar gaan. Dat wordt wel griezelig, maar ja, mijn enige vertrouwen is Heer Jezus, dat is het toch? Of heb u ook nog andere eilandjes waar het ook wel lekker is om een beetje vertrouwen op te hebben? De bank en zo en nog wat. We zeggen toch dat de Heer Jezus onze enige hoop is in leven en in sterven. Moet je het ook doen. Moet je het ook doen. En stel nou eens dat we met onze vingers afbleven van dat onkruid. En leden aan het kwaad wat we zagen. Dan is het niet ondenkbaar dat de tijd heel veel eerder vol is dan die nu is. We zitten natuurlijk op een gigantische manier te rekken. Moet ik eens over nadenken. Zou het niet eens zo kunnen zijn dat het zo lang duurt voordat de Heer terugkomt, omdat wij met man en macht ons eigen paradijs hier, waar we het toch zo geweldig hebben over het algemeen, om dat te verdedigen, zelfs tegen de Heren. Dan zeggen we tegen elkaar, nou, het is goed hoor, normen en waarden, houd toch op, houd toch op. Als het hart niet verandert, zegt de schrift des Heren, gebeurt er niks, gebeurt er niks. Want dan zou ik alle normen en waarden tot in de puntjes nakomen, zelfs die in de Bijbel staan, dan nog heb ik niks. Dan nog ben ik des doods schuldig. Dan nog heb ik de pleitbezorgende Heer Jezus Christus nodig. En hoe belangrijk normen er waar ook mogen zijn, hier ligt uw behoud. En de overwinning van de samenleving. De Heer is toch de enige? Of is hij de enige met nog een heleboel van onze eigen verzonnen afgoderij? Gemeente, het is de wet des Heren die ik u heb voorgehouden. Oordeel toch niet. Opdat u niet geoordeeld wordt. Dat staat in de schrift. En de Heer Jezus zegt, ik oordeel ook niet. Laten wij het dan ook niet doen. Het is aan de Vader. Slotvoorbeeld. Als Salomo die twee vrouwen bij zich krijgt. U weet wel, hè, met die baby's. Die een is dood, die ander leeft. En dan moet hij dat Salomo's oordeel uitspreken. Kent u toch, hè, de geschiedenis? Weet u wat voor vrouwen dat waren? Lees maar na. Dat waren hoertjes. Dus vermoedelijk was pa niet eens bekend. U zult nergens lezen dat Salomo zegt, hij spreekt zijn recht uit en dan zegt, en nou ga je stoppen met dat vak en je stapt uit het leven. Helemaal niet. Dan gaan we gewoon weer terug. Lees maar eens. Dan zal u opvallen dat Salomo geen enkel oordeel uitspreekt. Hij spreekt recht. En over het vak heeft hij het niet. En als die vrouw bij de put komt en de Heer Jezus zegt tegen haar, ja, ik weet het al, het is die vijfde man waar je bij wilt. Doet de Heer wat? Hij houdt de spiegel voor. Wat Calvijn ook zegt, de wet is een spiegel. De wet is dankbaarheid. En ik sta hier niet te oordelen. Maar ik sta u hier naar de schriften te tonen hoe oneindig liefdevol de Heer Jezus is en dat het compleet dezelfde liefde is waar de wet van overloopt in het Oude Testament. En het is die Heer Jezus die zegt, werp nou al uw rottigheid en zorgen op mij, kom nou bij mij. Die verkondiging. Niet als een geintje, maar opdat u behouden wordt.